Maar het echte probleem van die pijn in je buik is niet zozeer de pijn in je buik. Het probleem is dat je er in de toekomst van af wilt zijn.
Welkom bij de podcast van Retreats Friesland.
Een van de belangrijkste dingen die er over alles te zeggen is, heb ik in een eerdere podcast ook al eens genoemd. En over een moment ga ik je nog een keer vertellen wat dat is. Er is alleen één ding dat ik wil zeggen voordat ik je het belangrijkste vertel wat er over alles te zeggen is. En dat is dat het heel eenvoudig is. Zo eenvoudig zelfs dat het voor de meeste mensen moeilijk is te begrijpen hoe belangrijk het werkelijk is wanneer ze het voor de eerste keer horen. Of, zoals misschien voor jou, voor de tweede keer of de zoveelste keer. Maar hier is het. Het belangrijkste dat er is te zeggen over alles is dit. Er is alleen nu. Dat is het. Er is alleen nu. Dit, op dit moment, is het enige dat bestaat. Zoals ik al zei, het is heel eenvoudig, maar het is echt het belangrijkste wat er over alles te zeggen is, omdat het betekent dat alles wat niet nu is, niet echt is. Het is een verbeelding. Het bestaat alleen in onze gedachten. Neem bijvoorbeeld de toekomst. Ons vermogen om de toekomst voor te stellen is een van onze meest waardevolle hulpmiddelen. Of we dat nu gebruiken om een val te zetten voor een beer, of ons te oriënteren in het verkeer, ons vermogen om de toekomst voor te voorspellen is zo'n integraal onderdeel van onze manier van opereren dat we het nauwelijks nog opmerken. We zijn er zo goed in dat we vaak geloven dat wat we ons over de toekomst voorstellen echt bestaat. Maar dat is het niet, natuurlijk. Uiteindelijk, waar is de toekomst op dit moment, terwijl je deze woorden luistert? Nou, waar is die? En waar is morgen? En waar is volgend jaar? Kijk, het antwoord daarvan is in je geest. De toekomst bestaat alleen als een gedachte, als beelden in je innerlijke wereld, gebaseerd op je ervaringen. Eigenlijk een soort simulaties gebaseerd op jouw kaart van de realiteit. Zie je de vorige podcast. Bijvoorbeeld, je denkt misschien dat je vanavond naar de film gaat. Je hebt de kaartjes al besteld en misschien heb je ze ook al opgehaald. Je hebt afgesproken om je vrienden te ontmoeten en alles is geregeld. Maar dan gaat de telefoon. Je dochter is gewond geraakt bij het turnen en je brengt de avond door in de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in plaats van in de film. Je was er absoluut zeker van dat je wist wat je toekomst voor je in petto had. En toch veranderde het omdat je, wat je zo zeker wist, in feite niets anders was dan een idee, een simulatie, een gok gebaseerd op de informatie die we op dat moment beschikbaar hadden. Een toekomst bestaat niet. Het is een simulatie in onze geest die we creëren op basis van onze kaart van de realiteit. En hoewel we het soms vergeten, vinden de meeste mensen het niet zo ingewikkeld om in te zien dat dat natuurlijk zo moet zijn. Dat de toekomst niet buiten onze geest kan bestaan, maar dat het eerder hier en nu aanwezig is als gedachte in onze geest. Het kan wel wat uitdagender zijn om te accepteren dat hetzelfde ook aan de hand is met het verleden. Want waar is het verleden op dit moment? Waar is wat je gisteren deed? En waar is vorige week? Waar is mijn trip naar de keuken om thee te maken? Of het onweer dat een half uur geleden over mijn huis trok? Net zoals met de toekomst is hier maar één antwoord. Het is in mijn geest. Het verleden is hier niet. Het enige wat hier is, is mijn herinnering aan het verleden. Dus net zoals de toekomst niet bestaat en zich in je hoofd afspeelt, bestaat het verleden eigenlijk ook niet, want dat speelt zich ook in je hoofd af. Maar wat verwarrend is, is dat de schijnbare effecten van het verleden er nog steeds zijn. Kijk, je kunt je herinneren wat ik een minuut geleden gezegd heb. En dus moet je het hebben gehoord. En bijvoorbeeld het terras is nat, ergo, het moet hebben geregend. De krant ligt op tafel, ergo, je moet hem uit de brievenbus hebben gehaald. En dat is helemaal, allemaal, helemaal correct. Er is niets mis met onze herinnering. Het is simpelweg dat hoewel de krant daar ligt, de reis naar de brievenbus er niet meer echt is. Die bestaat alleen nog als herinnering. En dat is een combinatie van beelden en geluiden en fysieke sensaties die je in het nu opnieuw creëert. De situatie zelf is verdwenen en alles wat overblijft, dat zijn een soort van de signalen, de elektromagnetische signalen in de zenuwcellen van je hersenen. En je kunt de gebeurtenis in je geest simuleren. Je kunt een deel van die sensorische signalen die je ontving toen je buiten was en naar de brievenbus liep, opnieuw creëren. En op die manier ervaar je het opnieuw. En dat kun je keer op keer op keer doen. Net zoals ik het geluid van de donder in mijn geest kan herinneren. Misschien heb ik het een keer gefilmd zelfs met mijn telefoon, zodat het nog makkelijker is om de details opnieuw te creëren. Maar het is niet echt. Het zijn allemaal simulaties. Patronen in mijn neurale banen, enen en nullen in het geheugen van mijn telefoon, in het geval van de telefoon dus. Dus alleen het nu bestaat. En er zijn heel veel studies gedaan die zich richten op het proces van hoe we het verleden herinneren. En hoewel er veel dingen nog heel onduidelijk zijn, is er één punt heel duidelijk. Ons geheugen functioneert niet zoals de meeste mensen denken dat het doet. Een van de meest voorkomende metaforen van het geheugen is dat onze hersenen als een soort opnameapparaten werken, die alle indrukken opslaan die ze ontvangen via de verschillende zintuigen en dat herinneren gelijk staat aan het afspelen van de opnames, zoals je een film zou afspelen. Maar de waarheid is dat dat veel te oneconomisch is. Dat kost veel te veel energie als we alles als exacte kopie moeten opslaan. In plaats daarvan slaan we slechts een paar elementen op. Een blik, een geluid, een geur, de kleur van een trui. En al die dingen zijn dan opgeslagen in verschillende gebieden van onze hersenen, die op dat moment ooit een keer tegelijkertijd actief waren. Maar daarna, als we de situatie weer terug willen halen, weer willen herinneren, dan doen we dat eigenlijk door deze fragmenten terug te roepen en ze te gebruiken om het opnieuw te construeren. Dus er zitten eigenlijk best wel veel gaten in. Nou, die gaten gaan we invullen met wat we denken dat waarschijnlijk was dat toen gebeurde. Dus dat hebben we niet onthouden, maar dat gaan we zelf invullen. Maar in feite is wat we gebruiken om die hiaten te vullen pure verbeelding. Net zoals de indrukken die we echt opsloegen slechts een vage weerspiegeling zijn van de neurale patronen die echt actief waren toen we die ervaring voor het eerst hadden. Met andere woorden, het is maar een heel klein deel van een gegeven herinnering die echt is opgeslagen in ons hoofd. En het grootste deel, dat komt eigenlijk door hoe wij de gaten invullen op basis van onze map of reality, onze realiteitskaart, eigenlijk ons geheugen. Wat wij wel hebben onthouden en hoe we denken dat we zijn. Neem bijvoorbeeld een experiment wat was uitgevoerd aan de Universiteit in Amerika, waar een groep proefpersonen een video van een verkeersongeluk te zien kregen. En daarna werd er aan hen gevraagd hoe snel ze dachten dat de auto's reden toen ze elkaar raakten. En nadat het antwoord was gegeven, werd er gevraagd: heb je ook glasscherven gezien in de video? Maar in werkelijkheid waren er geen glasscherven. En maar 14%, dat is toch best wel veel, die antwoorden dat die er wel waren. Die hebben dus in hun hoofd die glasscherven daar neergelegd. Wat logisch is, op zich, bij een ongeluk. Maar het interessante was dat toen later de vraag anders werd geformuleerd aan een andere groep gelijke proefpersonen, toen werd de vraag gesteld hoe snel reden de auto's toen ze tegen elkaar aanklapten. Op dat moment, daarna, zeiden 32% van de proefpersonen dat ze glasscherven hadden gezien. Dus dat kleine verschil tussen het woordje raken en dat ze tegen elkaar aanklappen, betekende dat meer dan 2 keer zoveel mensen zich ten onrechte herinnerden dat er glasscherven waren. En mensen zijn hier ook nog heel erg zeker van. Er is ook een ander experiment geweest, dat vind ik een hele mooie. Er werd een groep volwassenen, kregen een gemanipuleerde jeugdfoto van zichzelf te zien. En daar waren ze dan in zo'n hete luchtballon. En die mensen waren er allemaal nog nooit in geweest. En het was helemaal helder dat zij nooit in een hete luchtballon waren geweest. Maar na dat experiment zei ongeveer de helft van hen dat ze zich dat konden herinneren, dat ze in die hete luchtballon waren. En ze konden ook nog allerlei details beschrijven van hoe dat was. En in werkelijkheid had dat dus nooit plaatsgevonden. Laat me dat herhalen. De helft van hen zei dat ze zich een gebeurtenis konden herinneren die in werkelijkheid nooit had plaatsgevonden. Dus wij creëren onze herinneringen en er zijn nu zoveel experimenten die tot diezelfde conclusie leiden dat er geen echte twijfel meer is dat dit is hoe het werkt. Onze herinneringen aan het verleden liggen niet ergens diep in onze hersenen, in een archief of op een soort mentale harde schijf op een plank. Onze herinneringen, dat zijn constructies die we elke keer opnieuw creëren wanneer we ons iets herinneren. En de situatie en de emotionele toestand waarin we ons bevinden wanneer we ons iets herinneren, die heeft een cruciaal effect op de inhoud van die constructie. Stel bijvoorbeeld dat we een vergadering hebben gehad, die moesten wij leiden. En op dat moment zelf was dat een best een leuke vergadering en die hebben we als vrij aangenaam ervaren. Het was succesvol. Maar de volgende dag komt er negatieve feedback binnen van enkele deelnemers. Plotseling herinneren we ons die vergadering op een hele andere manier. Niet omdat er iets veranderde in het verleden, maar omdat er in het nu iets veranderde. Ons begrip van de vergadering veranderde. En nu projecteren we een heel ander verhaal terug in de tijd. En als we de termen en de illusie niet begrijpen, waarmee ik bedoel dat er alleen het heden is, alleen het nu is, en dat alle ideeën over het verleden en de toekomst slechts gedachten zijn, als we dat niet snappen, dan geloven we dat ons verleden een vaste, objectieve zaak is, die een beslissende invloed heeft op wie we vandaag zijn. En in werkelijkheid is het tegenovergestelde in het geval. Wie we vandaag zijn, heeft een beslissende invloed op ons verleden. Er is geen verleden onafhankelijk van wie we vandaag zijn. En hetzelfde geldt voor de toekomst. Die heeft geen werkelijk bestaansrecht buiten ons. Want ja, waar zou die dan zijn? Nu is alles wat er is en alles wat er ooit is geweest. Want tijd is een verhaal dat we in onze gedachten creëren. We hebben nog nooit iets anders ervaren dan nu. Net zoals we nog nooit iets anders hebben ervaren dan hier. Oké, over hier. Stel je voor, het is maandagochtend, de wekker gaat. Je staat op, eet ontbijt en maakt je klaar om naar je werk te gaan. En terwijl je je tanden poetst, denk je aan de nieuwe waterkoelers die op je kantoor zijn geïnstalleerd. Wat je niet weet, is dat er een gasleiding onder je kantoor vannacht is ontploft, waarmee de hele bende met de grond gelijk is gemaakt. Het enige wat over is, is een grote hoop puin en die glinsterende nieuwe waterkoelers die zijn tot een onherkenbaarheid verpletterd. In de zogenaamde objectieve realiteit bestaat het gebouw niet langer, maar omdat je dat niet weet, is het in je gedachten nog steeds daar. Want op dit moment is het gebouw alleen maar in jouw hoofd aanwezig. Het bestaat alleen maar in je hoofd. Nou, net zoals andere momenten in de tijd, zoals het verleden en de toekomst, behalve nu, alleen in je verbeelding kunnen bestaan, zo kunnen andere plaatsen dat ook alleen maar in je verbeelding. Dus wanneer jij in je woonkamer zit, is alles wat daar buiten is, iets wat je je voorstelt. Je kunt aan je werkplek denken en je kunt aan je zomerhuisje denken en alles duidelijk voor je zien. Maar op dat moment, terwijl je in je woonkamer zit, zijn ze gemaakt van precies hetzelfde materiaal als het verleden en de toekomst. Op dat moment ervaar je ze alleen in je verbeelding. Een mooie, heldere verbeelding, maar het is maar een verbeelding. Het is een gedachte. Want je hebt tenslotte geen magische bewakingscamera in je hoofd. Het is niet je echte werkplek of je echte zomerhuizen wat je ziet. Maar wanneer we het hebben over dingen die nog steeds bestaan, raken we in de war omdat ze er nog steeds zijn. We zeggen tegen onszelf, het zomerhuisje is daar ergens, terwijl we hier zitten en eraan denken. Dus we denken aan iets echts. Het kan helpen om het zo te zien. Er zijn twee versies van alles. De objectieve versie, degene daarbuiten, datgene daarbuiten in de realiteit, en de subjectieve versie, en dat is je innerlijke representatie daarvan, die alleen maar in je verbeelding bestaat. En deze twee versies overlappen soms. Zoals wanneer we denken aan het zomerhuisje dat daadwerkelijk bestaat. Maar in werkelijkheid zijn ze onafhankelijk van elkaar. Je innerlijke representatie van het kantoor bestaat volledig onafhankelijk van of het kantoor in de zogenaamde objectieve realiteit nog bestaat. De enige realiteit die je ooit kunt ervaren is je subjectieve realiteit. Uiteindelijk kun je maar op één plek tegelijk zijn. En wanneer je hier bent, zijn alle andere plaatsen daarom simpelweg iets wat je je voorstelt. Wanneer je bijvoorbeeld in je woonkamer zit, bestaat de keuken, zoals jij die ervaart, alleen als idee in je geest. Wat duidelijk niet hetzelfde is als zeggen dat de keuken er niet is. Ik heb het niet over of de keuken bestaat. Ik heb het over hoe. Met andere woorden, in één vorm bestaat de keuken voor jou en voor jou op dit moment. Terwijl je in de woonkamer zit, is de keuken alleen een gedachte, een representatie van je innerlijke wereld. Een combinatie van beelden en sensaties, iets dat je je voorstelt. En op die manier, net als je herinneringen aan het verleden en je projecties van de toekomst, wordt het echt gevormd door de toestand waarin je je bevindt terwijl je eraan denkt. En hoe het wordt weergegeven in jouw kaart van de realiteit. Als ik een groot punt maak van het benadrukken van het verschil tussen gedachte en realiteit, is dat omdat ik, zoals ik in de vorige aflevering zei, over de kaarten van realiteit, onze problemen nooit, in feite, dat onze problemen nooit worden veroorzaakt door de realiteit. Ze worden veroorzaakt door onze gedachten. En als we niet herkennen dat er een verschil is tussen onze gedachten en de realiteit, dan geloven we dat de realiteit een probleem is en dat de oplossing daarvoor dus is dat je de realiteit wilt veranderen. Maar dat is een super omslachtige manier om dingen te doen. Het is alsof je probeert de hele wereld te asfalteren omdat het onregelmatige oppervlak onder je voeten pijn doet. Het is veel makkelijker en effectiever om gewoon schoenen aan te trekken. Het feit is dat onze geesten een soort simulator zijn. En het is in die simulaties dat de problemen ontstaan. Stel je voor, je zit in je favoriete stoel en je leest een goed boek. Het is een prachtige zomerdag en de zonnestralen vallen door het raam. Je kent die momenten wel. Het raam is een beetje open, je hoort buiten de vogels zingen. Je zit echt heerlijk in je stoel, in het zonnetje, met je boek. En poef, plots begin je te denken over het onaangename gesprek dat je gisteren met een collega had. Ze klaagde over de manier waarop jij een taak had uitgevoerd. En ze beweerde dat je niet echt grondig genoeg was geweest. Je gaat het gesprek in je geest opnieuw doen. En je denkt aan de onrechtvaardigheid van wat ze zei. En je stelt je voor dat je dan, je kent dat wel, dat je van die conversaties gaat maken in je hoofd. En dat je alles wat je toen niet hebt kunnen verwoorden, ga je alsnog verwoorden. En dan, opeens denk je aan het volgende. Maar wat als ze naar je baas gaat? En gaat klagen over jou? Inmiddels ontstaat er een soort knoop van angst in je buik. Dan visualiseer je je een bijeenkomst in het kantoor van je baas. Waar jij bent, je collega is daar en die baas is daar. En die collega die begint een verhaal te vertellen tegen die baas. Waarbij jij echt super incompetent bent. En jij begint jezelf te verdedigen. Allemaal in je hoofd, hè? En je wijst op de druk waaronder je onder staat. En dat er een onredelijke sfeer hangt in de afdeling. En opeens denk je, in je stoel zittend, terug naar de vergadering van vorige week. Waar je te horen kreeg dat je team een hele nieuwe reeks taken zou moeten doen zonder extra middelen. En in gedachten gebeurt er, spring je door de tijd heen, maak je vreselijke dingen mee. Maar in werkelijkheid zit je nog steeds in je favoriete stoel en het is nog steeds die prachtige zomerdag. De zon schijnt en de vogels zingen, maar in je geest ben je heel ergens anders. En onze mind, en die geest van ons, de mind, de mind's eye, waar je door naar de wereld kijkt, dat is een simulator en die simuleert de realiteit. En dat stelt ons in staat om onze wereld in tijd en ruimte te ervaren en te begrijpen wat er gebeurt in je geest. Wanneer je bijvoorbeeld het woord olifant hoort, kun je heel goed begrijpen wat het betekent. Omdat je in je geest een olifant kunt simuleren. Kijk, je hebt je hele leven een kaart van de realiteit opgebouwd, waarin bepaalde combinaties van geluiden zijn, die op het oog betekenisloos zijn op zich. Die zijn verbonden met heel specifieke beelden. Maar wanneer je het woord olifant hoort, verschijnt er een beeld in je hoofd van een olifant. Je simuleert een olifant in jouw innerlijke wereld. En je vermogen om dingen te simuleren die niet echt zijn. Dat is eigenlijk de basis van al ons denken. Ook bij kinderen is het al zo. Stel je bijvoorbeeld voor dat er op het aanrecht van een keuken en dan in een kastje, daar zit snoep in. En dat weet een kind, een klein kind. Nou, dat kind dat is in staat om een toekomst voor zich te gaan zien, waarbij hij bijvoorbeeld een doos of een stoel naar het aanrecht schuift en dan op die stoel klimt, op het aanrecht klimt, dat kastje ingaat en dat snoep pakt. En dat heeft nog nooit gebeurd. Die stoel of doos heeft daar nog nooit gestaan. Maar het kind heeft wel al een keer op die stoel gestaan en ontdekt, hé, ik ben nu hoger dan dat ik ben. Nou, en dan vervolgens wordt die combinatie gemaakt, die combinatie van die zintuigelijke ervaringen. En dat wordt een nieuw proces. Dat ziet hij voor zich in de toekomst. En dan denkt hij, dat ga ik uitvoeren. En die schuift die stoel naar dat aanrecht toe en die begint erop te klimmen. Nou, op zijn ingewikkelds heet dat conceptuele integratie of conceptuele menging. Maar het gaat erom dat denken ons vermogen is om verschillende zintuigelijke indrukken samen te voegen tot nieuwe combinaties. En hoe meer zintuigelijke indrukken, dat wil zeggen, hoe meer ervaring we hebben, hoe verfijnder de elementen zijn die we kunnen opdelen in deze indrukken. En hoe geavanceerder de combinaties die we kunnen creëren zijn. En hoe beter we kunnen denken. Kijk, van concrete probleemoplossing tot abstracte wiskunde, al onze gedachten bestaan uit representaties van de realiteit op basis van zintuigelijke waarnemingen. En dat is zo, omdat alles wat in onze geest bestaat, daar is gekomen op basis van onze zintuigelijke waarnemingen. Laten we eens kijken naar taal en een woord. Probeer bijvoorbeeld eens te onderzoeken hoe je een woord als comfort ervaart. Wat is comfort? Sluit je ogen en ontdek wat comfort voor jou betekent. Hoe interpreteer je dat? Wat is comfort? Wat is comfortabel? En als je stil blijft zitten en oplet, kun je de innerlijke beelden zien die rond het woord geweven zijn. Of misschien voel je een sensatie in je lichaam bij alleen maar je concentratie op het woord comfort. Of misschien ervaar je zelfs een kleur of een geluid of een bepaalde smaak. Probeer het nu eens met een ander woord. Bijvoorbeeld succes. Blijf stil en observeer wat er in je gebeurt wanneer je je concentreert op het woord succes. Het is een andere set beelden. Een andere fysieke sensatie. Een andere soundtrack. Een andere set elementen uit je realiteitskaart. En ik ben hier een beetje een soort meditatief over, omdat het echt een heel belangrijk aspect is, vind ik, om objectiviteit en subjectiviteit uit elkaar te halen. Kijk, hoe beter we worden in het opmerken van wat er op de achtergrond gebeurt, wanneer we in onze zogenaamde negatieve reacties komen of verstrikt raken in stressvolle denkpatronen, hoe dieper we kunnen ingaan op hoe het werkt. Dus als je wat afstand kunt creëren tussen je allereerste reactie, hè, dat kan bijvoorbeeld een negatieve stressreactie zijn op iets, en dat je even bij de observator kunt komen van die negatieve reactie, kijk, dan komt er ruimte en dan heb je ook kans om het onderscheid te gaan maken tussen wat werkelijk is, wat er in het nu gebeurt, wat voel ik nu, wat ervaar ik nu, en wat is er eigenlijk alleen maar een gedachte over iets wat in het verleden gebeurd is, zoals die vergadering die ik net al noemde, of iets wat eventueel in de toekomst kan gaan gebeuren, wat ook maar een gedachte is. En als je de werkelijkheid en de niet-werkelijkheid, Nietzsche en Anicca noemen ze dat ook wel in het Sanskriet, als je dat uit elkaar kunt rafelen, ja, dan komt er ruimte om te zien wat de waarheid is. Laat je blik eens rondgaan en kijk naar de dingen die je om je heen hebt op dit moment. En merk dan eens op hoe je geest je constant vertelt wat je ziet. Het is een wereld van namen en vormen. Nou, die vorm die is er, maar die naam die wordt door jouw geest opgeplakt. Je weet wat alles is, omdat je de lagen van de gesimuleerde informatie, van je gedachtes, op de vorm op de rauwe realiteit legt. En soms zijn de lagen dun en kun je redelijk openstaan voor wat je ziet, maar andere keren leggen die lagen zoveel informatie op zaken dat je nauwelijks meer de realiteit erachter kunt zien. En als je die afstand kunt creëren, is het net alsof je een foto van jezelf ziet en ineens ontdekt hoe versleten je jas is. Je hebt het nooit eerder opgemerkt, omdat je, hoewel je de jas elke dag draagt, al lang bent gestopt met echt kijken. Wat je normaal ziet, is een simulatie. De manier waarop je je voorstelt dat het eruit ziet. De manier waarop het eruit zag toen je het kocht. Maar nu je het ervaart via de foto, zie je het opeens met een frisse blik en besef je dat het tijd is om een nieuwe te kopen. Dus ik ga naar een afronding toe. Want ik probeer hier uit te leggen dat alle problemen die je ervaart alleen maar bestaan omdat het projecties in je hoofd zijn. Want het zijn altijd problemen over het verleden of over de toekomst of over een andere plek. Het kan niet bestaan dat jij op je stoel zit en dat je met je geest in het hier en nu bent en een probleem ervaart. En dan denk jij natuurlijk, ja, maar als ik nou vreselijk veel pijn in mijn buik heb in het nu, dan heb ik toch een probleem in het nu. Maar het echte probleem van die pijn in je buik is niet zozeer de pijn in je buik. Het probleem is dat je er in de toekomst van af wilt zijn. Dat je denkt, dit moet voorbij. Ik moet hier iets aan veranderen. Want stel dat ik straks over een half uur nog steeds pijn in mijn buik heb. Hoe erg is dat? Dus de pijn in je buik die je projecteert naar de toekomst toe. Dat is het probleem. Want de pijn in je buik die je nu hebt, die is niet een probleem. Die is er gewoon. En dan kun je in alle rust, kun je daar met je aandacht naartoe gaan. En dan zul je zien dat die er wel is, maar dat het niet een probleem is, omdat je er niet van af wilt. What you resist, persists, zeggen ze wel eens. Dus juist door het te accepteren, komt er ruimte en kun je daar van af. Nou, als er dus geen verleden en geen toekomst is, dan zouden er ook geen problemen ontstaan. Want je leeft in een soort simulatie. En die simulatie is extreem gevoelig voor interpretaties, misvattingen, misverstanden, verkeerde conclusies. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Het is niet dat ik hier zit te preken van wat moet je niet doen. Helemaal niet. Het is gewoon hoe het werkt. En het is goed om dat in te zien. Het is ook wat ons wel uniek maakt. Want we kunnen in termen van verleden en toekomst denken. En dat is super waardevol. En we kunnen ons dingen voorstellen die er niet zijn. En het zijn onze verhalen die de betekenis in ons leven creëren. Maar blijf daarbij bedenken, het zijn simulaties. Het zijn projecties die we zelf creëren en onze problemen ontstaan wanneer we dit niet inzien. Wanneer we ons een toekomst voorstellen en dat we denken dat die echt is. Of dat we in onze favoriete stoel zitten en we maken ons zorgen over een knorrige collega. Of we kijken naar onze partner en we denken dat hij of zij respectloos is. Het is als een filmprojector die een beeld op het scherm projecteert. We kijken naar het scherm, maar het beeld komt van de projector. En als we iets op het scherm willen veranderen, is het de filmstrip die we moeten bewerken. Onze realiteitskaart is de filmstrip. En het zijn de overtuigingen op de filmstrip die de film creëren. Als we iets in de film willen veranderen, in de simulatie die we de realiteit noemen, moeten we onze overtuigingen veranderen. Dus als we bijvoorbeeld in een realiteit leven waarin we denken dat we een respectloze partner hebben, kunnen we natuurlijk de partner vervangen. Maar als het probleem in feite een vaste overtuiging is over wat respect is, dan gaat het niet lang duren voordat we bij een nieuwe partner weer in dezelfde shit terechtkomen. Het is de gedachte, het is de simulatie. Het zijn de overtuigingen waarmee we onze realiteit construeren die de oorzaak zijn. En daarom is het belangrijkste wat er over alles te zeggen is, dat er alleen nu is. Alles buiten wat je op dit moment direct waarneemt, inclusief de betekenis die je aan die waarnemingen toekent, is een simulatie en het is gebaseerd op een structuur die zo diep in je zit dat je niet eens beseft dat die daar is. Jouw kaart van de realiteit. Dat is de onderliggende structuur van waaruit je je hele wereld projecteert. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volgende week komt er weer een nieuwe online. Tot dan!